Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Moet je je voorstellen dat je in één maand tijd eerst met je club Europees kampioen wordt en daarna met je land en dat je in allebei de finales een penalty pakt. Hoe dat is, kunnen we gaan vragen aan onze gast vandaag in Tussen de Palen.
Op 7 oktober 1956 ziet Johannes Franciscus van Breukelen het levenslicht. In Utrecht, zijn statie. Op straat mag hij van zijn oudere broer meevoetballen onder één strenge voorwaarde. Hans moet op doel. Van Breukelen ontwikkelt zich tot een obsessieve keeper. Als jeugdspeler van BVC wordt hij opgepikt door FC Utrecht en was hij bijna fulltime leraar geworden. Zover kwam het niet. In 1982 wordt hij als publiekslieveling en international verkocht aan Nottingham Forest, waarmee FC Utrecht van de ondergang is gered. Zijn droom om kampioen te worden brengt hem in 1984 naar PSV. En in Eindhoven worden al zijn dromen werkelijkheid. In 10 seizoenen staat hij 6 keer op de platte kar. Met als hoogtepunt het wonderjaar 1988. Bekerwinnaar, landskampioen en De Breuk pakt eigenhandig de Europa Cup 1. Nog geen maand later verovert hij als absolute sterkhouder van Oranje de Europese titel. Tussen de palen, met misschien wel de beste Nederlandse keeper aller tijden, Hans van Breukelen.
Goed dat je er bent.
Ja, heel leuk, dank je.
Ja, misschien wel de beste keeper van Nederland ooit?
Nee, dat geloof ik niet.
Nee?
Nee. Mijn idool, Jan van Beveren. Ik heb net een geweldig boek van gelezen. Een complexe keeper op zoek naar erkenning. Echt 400 pagina's door Ruud Doevendans. En ja, dat is smullen voor mij. Dat is echt een soort van thriller. En na mij vind ik Van der Sar echt nog wel een klasse beter dan mezelf.
Nummer 3.
Nou, als je dat
podium
vind ik ook nog prettig.
Uitstekend. Ja, ja. We beginnen tussen de palen altijd met de vraag: wat betekent voetbal voor jou?
Ja, heeft alles betekend eigenlijk. Het heeft mijn leven heel, heel, heel lang bepaald. Ik at, ik dronk, ik dacht, ik voelde in voetbal. En ja, die bal heeft altijd centraal gestaan. En dat, eigenlijk is het al gek om te zeggen, maar dat had ik al zo'n jongetje toen ik bij BVC speelde in De Bilt. Dan voelde ik me eigenlijk al verantwoordelijk. Ging ik op vrijdag al vroeg naar mijn bed. Was ik al met een soort wedstrijd bezig. Ik moest altijd op een bepaalde wijze naar dit is echt een geweldig team. Ging ik al naar de wedstrijd toe. Kijk, en die meneer die naast mij staat met die bril op, dat is Henk Olthoff.
Ja.
Dat was eigenlijk de eerste die het in mij zag zitten. Ik heb ooit die hield een boek bij in de voorbereiding. En dan kreeg je als speler cijfers. En we hadden 6 wedstrijden, voor oefenwedstrijden. En we zouden er ieder 3 keepen. Frans Katoen, mijn grote concurrent, die stond er al jaren in.
Goeie naam.
En ik, ja precies. En ik die als eigenlijk vanuit de jeugd kwam. En toen ging hij op een gegeven ogenblik alles op en aftrekken, om het zo maar te zeggen. En toen won ik het op een kwart punt. Een kwart punt. Daardoor kwam ik in dit elftal te spelen.
Hoe was het anders gelopen?
Ja, nobody knows.
Nee.
Dat zullen we ook nooit weten. Maar het mooie ervan is dat hij mij het vertrouwen gaf. Ik heb nog contact met hem. Hij is nu 86. Hij woont in Zeist en ik ga van toen nog bij hem op visite. Dat is echt een vriendschap voor het leven geworden. Dat was ook mijn eerste begeleider. Ja. Mijn eerste contractje bij FC Utrecht.
Had jij de bal meteen al in je handen in plaats van aan de voeten?
Ja, je moet je voorstellen, ik ben opgegroeid in een heel leuke volksbuurtje. En wij woonden op een bovenhuisje. En ik heb een broer die is 5,5 jaar ouder en die liep altijd met zijn maten te voetballen. Dat is Ben, die zit daar rechts van mijn vader. En die was altijd met zijn vrienden op straat aan het voetballen. En blijkbaar was ik altijd aan het jengelen, zo te kijken naar buiten. En dat ik mee wilde doen. En dan zei mijn moeder tegen mijn broer van neem hem nou mee. Laat hem meedoen. Maar dan moet je voorstellen dat jij een jochie van 4, 5 jaar bent. En je komt aangezet met je grote broer. Die zei, ja, die moet ook meedoen van mijn moeder. Ja, zeiden ze, ga dan maar in doel staan. Dan loop je niet in de weg.
Ja.
Ik wilde zo graag meedoen. En dat was echt, waren gewoon 2 jassen op de straat, die klinkers. Ja, en ik ging gewoon duiken, want ik wilde meedoen. Broeken kapot, schoenen kapot. Dan had je nog schoenmakers, weet je wel, waar je dan met die punten, dat werden nieuwe punten opgezet. Nou, en zo is het eigenlijk begonnen. En dan ben je 8 jaar, dan zijn we ondertussen verhuisd naar een nieuwbouwwijk. Daar lopen de meeste jongetjes te voetballen bij BVC. Ja, en dan mag je als 8-jarige mag je daar lid worden. Ik kende de club al, want mijn vader, dat was zijn wekelijks uitje, zou ik bijna zeggen. Die nam ons mee naar BVC, de Beeldse voetbalclub. Dat was achter het zwembad vroeger nog. En wat vond ik leuk als jongetje? Dat ik daarmee mee mocht, want ik kreeg in de rust een rol drop.
Uiteraard.
Maar daar stond een wikkel van een keeper zwevend door de lucht. Nou, dat herinner ik nog als kind. En de treinen kwamen voorbij.
Ja.
Dus nou ja, daar heb ik eigenlijk de liefde voor die club wel ontvangen. En toen verhuisden we van dat sportpark, ik was net lid geworden, naar Larenstein. Dat was echt een spiksplinternieuw sportpark in de Beeld. 3 mooie velden en een keepershoek. En er was een meneer uit de buurt waar ik woonde, meneer De Ridder. En die was zo lief om mij keeperstraining te komen geven. In die keepershoek. En er hing geen net in het. Dus we waren meer ballen aan het rapen die achter in de bossen kwamen. Maar zo is het wel begonnen. Ik ken al die gasten ken ik nog bij naam, man.
Prachtig. Ik wil je even een andere foto laten zien.
Ja.
Waarvan ik eigenlijk geen idee heb of het jou iets zegt of niet. Maar mij zegt het best veel.
Je wilt niet zeggen dat jij daarbij zit, of wel?
Dat ben ik, die rechter.
Dat meen je niet.
Ja.
Was dat bij een fanclubdag of zo?
Nee, dit was bij de opname van een commercial in Bussum.
Oh, van Kroki.
Van Kroki. En ik denk 89 of 90.
Ja, 89. Het was voor het WK voor 90. Verrek zich.
Dat ben ik, rechts.
Zo.
Links zit mijn broer,
wat
Jalte.
Wat grappig. Maar hoe waren jullie daar dan verzeild geraakt?
Mijn vader die was de regisseur van die commercial.
Nou, we hebben tot diep in de nacht zijn we bezig geweest. We hadden 1 cameraatje op grote afstand. En ik moest tekst en ik moest een zak vangen en zo.
Ja, nou, het duurde heel lang, hoor.
Oh, mannen op.
Maar het is grappig, want deze foto, en nou, ik wil niet te snel overdrijven, maar die betekent voor mij heel veel. Want ik was idolaat van Hans van Breukelen, van het Nederlands elftal. Jullie hadden net het EK gewonnen natuurlijk.
Ja, ja.
Dus deze foto speelt in mijn leven best wel een grote rol. Dus ik ben echt extra trots dat je er vandaag bent ook.
Nou, dank je wel, Wietse. Nee, heel leuk. Leuk dat je die nog tevoorschijn hebt weten te toveren.
Ja, goed hè?
Leuk, man.
Mooi. Ja. Wie was jouw jeugdidool?
Als keeper natuurlijk Jan van Beveren. Maar ik kom van oorsprong uit een Feyenoordnest. Mijn vader was echt een Feyenoord-supporter. Komt oorspronkelijk uit Schoonhoven. En is toen vanwege zijn werk is hij naar de Beeld verhuisd. En wij stonden in 1970 op te juichen toen Feyenoord de beker won. En onze favoriet thuis was Willem van Hanegem, die Kromme. En ik weet nog dat ik bij FC Utrecht... Kijk, daar is die.
Ja, en we hebben hier even wat gif van Hanegem voor je opgezocht. Omdat dat sprak je ook erg aan, toch?
Nou, het mooie is, kijk, niet alleen als speler... Maar ik heb het geluk gehad dat ik 1,5 jaar met die Kromme bij FC Utrecht heb mogen spelen. Toen kwam hij uit Amerika. En toen heb ik heb hem wel 1,5 jaar, denk ik, het hemd van zijn lijf afgevraagd. Met hoe hij tegen dingen aankeek en noem het allemaal maar op. En het was zo'n ongelofelijke winnaar. Maar het was ook tegelijkertijd een ongelofelijke teringleier. In het veld. He, wie herinnert zich niet dat hij zo ging staan tegen die Zuid-Koreaan van PSV? Stond ik in de kool. Ik heb het meegemaakt, de eerste Europa Cup wedstrijd die we met FC Utrecht speelden tegen Argeș Pitești. Dat hij uit een duel kwam met twee Roemeense spelers die hun tandjes zo in hun handjes hadden.
Weet je dat nou?
Ja, en als je hem nu spreekt, ik wil dit soort types, net als Wouters, net als Neeskens. Van Bommel, dat soort types. Legby, waar ik zelf mee heb mogen spelen. Ja, dat waren gasten. Ja, dat waren wel gasten na mijn hart.
Ja, dus een goede kant dit.
Ten koste van alles wilde winnen. Tuurlijk ga je dan over de grens. Dat had hij ook.
Ja.
Ik denk dat in onze tijd we echt blij mochten zijn... dat we geen 20 camera's hadden in herhaling met VAR en toestanden erbij. Want dan hadden we nog veel meer gele en rode kaart op. Maar ik heb echt... Die 1,5 jaar, joh, daar heb ik veel van opgestoken bij Utrecht toen.
Jij bent een keeper.
Ja.
Dus lastig denk ik ook om hard te zijn als een keeper. Maar je blijft ook een keeper in hart en nieren. Want je kwam hier net de studio binnenlopen trouwens. En het eerste wat je deed... Kijk, we hebben het stiekem... vast weten te leggen. Jij gaat Zonder dat iemand kijkt, zonder dat het een truc is. Even opmeten hoe lang die goal is.
Nee, maar ik denk, van, ligt het nou aan mij? Joh? Die cults zijn veel kleiner geworden. Toen dacht ik, nee, dit is natuurlijk een training. Maar ik vond het gewoon nog even grappig om die passen te...
Ja, we gaan, en daar zitten heel veel mensen op te wachten, denk ik, naar jouw mooiste voetbalherinnering. En die zit natuurlijk in ons collectieve geheugen gegrift. Hij komt uit 1988, maar het is niet de finale. Het is de finale die eigenlijk de finale was.
Klinsmann. Oh nee, hij legt hem op de stip. Daar waren we vooraf zo bang voor. Hij had hem bijna, maar dat telt niet. Het is 1-0. Van Basten gaat liggen. Ja, ja. Is ook geen penalty trouwens.
Ronald goed commentaar Koeman van die Evert,
hè? Nederland weer naast de Duitsers te brengen. En dat is gebeurd. 1-1. Wouters. Van Basten.
En bijna op zijn Duits dit,
ja.
En
ja,
even de laatste minuut.
2-1, vlak voor tijd. Ja. Marco van Basten. Ja. Oh! Het Volksparkstadion is van oranje. Het is afgelopen. En dolle vreugde. Het Nederlands elftal speelde een fantastische wedstrijd hier in Hamburg.
Wat een avond.
Ja, ik moet wel zeggen, dat is de wedstrijd in mijn hele carrière geweest, hoor.
Maar het gekke is, je speelt een paar weken daarvoor dus de Europa Cup 1 finale tegen Benfica.
Ja.
En een paar dagen daarna speel je de finale van dit toernooi. Ja. En toch is dit de wedstrijd.
Ja. Ja, dat heeft te maken met historie. Ik was een jaar of, 17. Toen verloor het Nederlands elftal met Cruijff, Van Hanegem, noem de hele
Reutemeteut,
in 74 de finale. Nou, daar ben ik gewoon een paar dagen ziek van geweest als supporter. Nou, dan kom je op een gegeven moment zelf op dat niveau te spelen. Dan lukt het maar niet om je te kwalificeren. Dan krijg je ongelooflijk veel stront over je heen. Met name ook van die generatie. En terecht in een aantal gevallen. Hè. We waren mooie weervoetballers. We waren de patatgeneratie. We hadden geen ruggengraat, noem het maar op. Nou, maar die gasten hadden nooit van Duitsland weten te winnen. Nou, als je die Duitsers zou verslaan, had je die twee ongenoegers, had je al weggespeeld. Plus het feit dat wij met ploegen, of dat nou met PSV of met Utrecht, tegen Duitse ploegen speelden. Dan had je altijd het idee, het gaat goed. Maar dan zat je terug in het kleedlokaal en had je toch weer verloren. Dat gevoel. En nou, als wij nu die wedstrijd zouden kunnen winnen, dan waren we gelijk, voor mijn gevoel dus, gelijk dat. Dus er zat voor mij, zo zat ik ook wel in elkaar, ik was een soort van motieven aan het bedenken om mezelf nog zo scherp mogelijk te krijgen als dat nog nodig was.
Ja, het was ook iets collectiefs volgens mij, want jij was niet de enige die dit sentiment heeft.
Nee, een van de mooiste momenten, en ik weet niet of jullie die hebben, dat is, ik geloof dat we met 1-0 achter staan en die Vuller begint weer komedie te spelen. En daar staan Barry van Aalen omheen, Koeman omheen. En Wouters omheen.
Ja.
En die staan hem aan zijn haar te trekken. Die geven hem een tikje dit en iedere keer dat, weet je. Dat was echt... Dan zag je de verbetenheid en de absolute wil om te winnen. En ook in dit soort wedstrijden. Dan denk ik ook nog wel eens aan die Kromme. Wij speelden op grens en we gingen er overheen.
Ja.
Ik heb die Frank Miel een paar jaar geleden nog een keer ontmoet.
Je roept hier?
Ja,
ik hoffe dat is toen fucking sterkst.
Nee, dat was later pas. Oh. Ik heb hier alleen maar Scheisse geroepen.
Oh, dat valt nog mee.
Ja, maar mijn Duits is niet zo sterk. Dat blijkt ook wel uit hetgeen wat je net zei. Hier was Scheisse. En wat het leuke is, dat ik hem dus 2 jaar geleden ontmoet heb. Nou, dan praat je over 34 jaar geleden of zo. En dat hij eigenlijk zei, ja, ik voelde me bedreigd. En toen zei ik van ja, verontschuldigingen en over die wedstrijd dat wij... En toen zei hij letterlijk, maar jullie wilden veel liever winnen dan wij. En ik begrijp als geen ander dat je dan op de grens speelt en er zelfs op bepaalde momenten overheen gaat. Dat was mooi om met name van hem te horen. Maar jongen, we zijn daar... Nee, dat wat jij net zei, dat had alles te maken met 2 jaar later. Dat Matthäus zei dat ik in het veld iets gezegd zou hebben over de oorlog. Nou, op de gezondheid van iedereen die mij lief is, kan ik je garanderen dat ik daar nooit iets over gezegd heb. Maar we stonden met 1-0 achter en hij komt door en Van Tichelen die vangt hem zo op zijn elleboog op en die valt op zijn strot. Maar we moesten door, want we stonden met 1-0 achter. En toen lag hij daar en toen heb ik dat gezegd.
Dat was in 90?
Nee, dat was in 88 ook, deze wedstrijd. Alleen toen kreeg ik een brief later van mijn oude Duitse leraar van de HAVO. Dat hij spijt had dat hij me 7 had gegeven. Want het moest geen sterf zijn, maar stierfst. Nou ja, dat soort dingen maak je dan ook mee.
Maar het was bij Matthäus.
Het was dus, bij Matthäus,
ja. Jullie kwamen achter.
Ja.
Via wat eigenlijk op dat moment ook jouw specialiteit is, een penalty. En je zit ongelooflijk dichtbij ook.
Ja, dat had ik. Kijk, ik had het geluk dat ik Jan Reker als een soort van secundant had. Die had alles bijgehouden.
Het boekje.
En het punt is dat met een lange aanloop zou die links van me schieten, geloof ik.
Dat
en
klappen.
Met een korte. Ja, nee, kijk, hier ben je irritant bezig. Ik heb natuurlijk een opleiding tot onderwijzer. Nou, dan kom je dus van een leuke amateurclub kom je bij Utrecht terecht. Tussen allemaal vooral Utrechtse schoffies. Nou, dan ben je A al keeper. Dan ben je al anders. 2, dan kom je ook nog eens in een wereld terecht dat keihard is. Nee, ik bedoel, ik heb zoveel pijn geleden toen ik van de amateurs naar Utrecht ging vanwege de intensiteit van trainen.
Maar dat had je hier bij je?
Wat zeg jij?
Die ervaringen op dit moment.
Nee, dat heeft alles te maken met dat gif, met dat vervelende doen. Ik wil dus zeggen dat ik in het veld was het jij of ik. En buiten het veld, ja, dan was je veel socialer bezig. Dat is de oude, de leraar die in je zit. De mens die. En daar is het gewoon jij of ik. Nou ja, en dan het irriteren van die scheidsrechter, het klappen, het gevoel geven dat hij er helemaal naast zit. Ik heb daarna nog een keer een gele kaart gekregen. En toen wist ik, nou moet ik stoppen, want anders kan ik mijn ploeg benadelen. Want dat zit dan wel in je kop.
Ja.
Maar ik speelde inderdaad op het randje. Ik ging er soms wel eens overheen. Dat mensen dachten van, ja joh, die is bijna neurotisch bezig. Nou, dat kan, maar ik was gewoon van huis uit. Er zit een bepaald fanatisme in me door de jaren heen. En dat is ook direct bijna mijn valkuil geweest. Hè? Want ik, als keeper zijnde, althans als ik naar mezelf kijk, ik was een enorme perfectionist. Ik zette er alles voor aan de kant. Ik was me aan het voorbereiden. Ik hield rekening met rusten. Ik hield rekening met eten. Ik was aan het visualiseren, imagineren, zoals meneer Van Gaal dat tegenwoordig noemt. Aan wedstrijden, allemaal situaties. En ik eiste ongelooflijk veel van mezelf. Ik was ook heel streng naar mezelf toe. Ik kon het ook niet uitstaan, weet je wel. Als ik een bal doorliet die ik had moeten, of die ik tegen had moeten houden. En weet je, en dan ga je op een gegeven moment jezelf in de weg zitten. Want als je perfectionistisch bent en je legt de lat hoog, wat natuurlijk al dom is, als doelman, maar ook.
De lat is de lat.
En dan kom je er pas achter wietsen. En dat is wel zo, hè. Ik kan me nu terugkijkend heel goed begrijpen dat een heleboel mensen dachten, ja, die breuk, keepers zijn gek, hè, zeggen ze dan, hè. Maar ik denk wel door de jaren heen dat keepers en keeperstrainers, dat zijn de enigen die je begrijpen wat het is om te keepen. Dat ga ik je uitleggen. Wat is mooier, dat gevoel dat je een bal uit de kruising pakt. Zwevend. En dat je één wordt met die bal. En dan lijkt je wel een minuut lang in die lucht te hangen. En dan terugkomen en dan even genieten dat van die eenheid met die bal. Wat is mooier als er één op één iemand op je afkomt en je wint dat duel? Wat is mooier dan er een schot komt, het publiek achter je goal al staat te juichen en dat je dan via een vingertoppie net de balletje via de lat of de, nee, ik maak hem even af.
Ja.
En dat je dan achter je hoort, nou dat, maar ook de catches die je maakt. Hoe eenzaam je dan kunt zijn. De pijn die je kunt voelen. Als je één het gevoel hebt dat je afgemaakt wordt. En aan de andere kant geen ondersteuning krijgt van de mensen in je directe omgeving. Bij de club. Thuis wel, maar bij de club. Nou, dat zijn dingen. Ja, dat begrijp je niet als je speler bent.
Mag ik?
Ja,
dit is een prachtig verhaal. Wat heeft dat winnen van dat EK? Wat heeft dat EK voor je betekend? De winst daarvan? Want je vertelt net inderdaad dat winnen is alles.
Ja, nee, dit heeft mijn hele carrière. Dat jaar 88 heeft alles voor mij betekend in mijn voetbalcarrière. Daar heb ik het allemaal voor gedaan, zeg ik wel eens. Kijk, ik ben via Utrecht ben ik bij Forest terechtgekomen. En toen ben ik inderdaad teruggekomen naar Nederland om 1. Vaste keeper van het Nederlands elftal te worden. En 2. Om eens een keer een prijs te winnen. Het zijn landskampioenschap, een beker. En een keer een eindtoernooi als keeper met het Nederlands elftal mee te maken. Nou, dan lukt dat niet in 82 niet, in 84 niet, in 86 niet. Nou, en dan maak je dit mee. Ja, jongen, dit is ja, het ultieme. En dan ga je wel eens terug zitten denken en dan kom je eigenlijk erachter. Men praat altijd flow, hè. Je moet terugkomen in een flow. En ik ben er wel achter wat dat is eigenlijk, door die jaren heen. Flow, dat is eigenlijk een gedachteloze toestand. Waarin je, dat is dan zo'n mooie term, maar waarin je onbewust bekwaam. Dat laat zien wat je eigenlijk in je hebt. En dan sta je niet te denken. Sta je niet aan het verleden te denken. Sta je niet aan de toekomst te denken. Dan leef je ongelooflijk in het nu.
Maar hoe kom je daar?
Ja, dat is toch een kwestie van vooral jezelf. Voor jezelf afschermen. Bijna naar binnen kijken. Alles doen aan voorbereidingen wat je kan doen. Om met het meeste zelfvertrouwen dat veld in te gaan. Het gekke was, met dit soort wedstrijden, dan wist ik nog waar spandoeken waren. Dan wist ik waar mensen uit het dorp zaten. Of nou, dat soort elementen. Het is krankzinnig, maar het is zo.
Ja.
En dan ben je over het algemeen in zo'n mood. Je bent optimistisch, je hebt veel zelfvertrouwen, je bent stressbestendig. En je doet precies datgene waar je hartstikke goed in bent. En de kunst is volgens mij steeds en steeds meer. Want daar ben ik al die jaren wel achter. Want ik heb natuurlijk ook bijgeloof gehad. En ik heb de meest gekke dingen gedaan. Maar het is allemaal mindset. En hoe kun je nu zorgen dat je je dusdanig zelf je gedachten coacht, dat je vaak genoeg beter in je vel zit om te laten zien wat je kunt. Dat is eigenlijk wel volgens mij de kern van de zaak. Als ik terugkijk naar mijn carrière, naar dit toernooi, heb ik 3 weken lang op een soort van roze wolk geleefd. Op vakantie ook. Ik heb nog nooit zoveel drankjes aangeboden gekregen. Dat was echt ongekend. Maar ja, dat heeft ook te maken met het jaar ervoor zat ik in een diep dal.
Polletje.
Ik was het Nederlands elftal. Ja, daar wordt altijd over gesproken. Maar dat was eigenlijk de anticlimax, of de climax in die hele anticlimax. Want dat jaar moest Menzo al in Oranje, omdat hij beter mee kon voetballen. Ik probeerde dus ook mee te gaan voetballen. Dan ga je iets doen waar je niet goed in bent. Krijg je nog meer fouten, nog meer kritiek. Zelfvertrouwen naar beneden. En dan krijg je inderdaad nog het polletje er even tussendoor. En dan krijg je Michels, die je in 1 keer vervangt. Op 29 april tegen Hongarije. Nou jongen, ik dacht dat ik gek werd. Alleen Jan van Beveren heeft mij toen bij Oranje gehouden. En waarom? Omdat ik ooit tegen mezelf had gezegd, de beste keeper, de Cruijff onder de keepers, Jan van Beveren, als ik ooit het Nederlands elftal zou halen, ga ik nooit bedanken. Nooit. En ik weet nog, daar is hij, dat toen ik mijn vrouw belde, dat ik die avond op de bank zat, zei ze letterlijk, kom alsjeblieft naar huis. Want ik was natuurlijk al een seizoen lang, stond ik al een soort van hoogspanning. En Michels wilde me tegen mezelf in bescherming nemen, zei hij. Maar hij ontnam mij, voor mijn gevoel, een kans om te laten zien dat ik het wel aan zou kunnen. Nou, en toen zei mevrouw, kom alsjeblieft naar huis. Ik zeg, over mijn lijk. Ik heb ooit tegen mezelf gezegd, als ik ooit zover kom als Van Beveren, ik zal nooit bedanken, dan schoppen ze me eruit. En dan een jaar later maak je dus in 1 keer en de Europa Cup met PSV en met Oranje de Europese titel. Dat heeft mij als mens van, zal ik maar zeggen, geboren verliezer, want zo werd ik getypeerd in een Belgische krant, tot een gemaakte winnaar. Hè? Dat heeft mij als mens wel enorm gevormd dat jaar.
Wanneer werd jij getypeerd als geboren verliezer?
Aan het eind van het seizoen 86-87. Het was geen interview, hoor. Het was een mooi begeleidend stuk. Ja. Maar wat veel erger was, ik voelde me zo geboren verliezer. En dan gaat het erom, hoe draai je dat nou om?
Ja, en dat is je gelukt.
Dat kun je wel zeggen, ja.
Ja, met aanvoerder Ruud Gullit, die je als favoriete ploeggenoot hebt gekozen. Waarom
Gullit? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik kwam in 1984 naar PSV toe. En er waren hele grootse plannen. En na het eind van dat seizoen zei ik tegen Kees Ploegsma, de toenmalig manager bij PSV, mag ik alsjeblieft weer terug naar, naar Engeland. Want het wordt hier nooit wat. En toen zei hij, neem voor mij aan, we gaan veranderen. En toen kwam onder andere Gullit. En die heeft PSV, ons landskampioen gemaakt. Dat durf ik echt te zeggen. En toen kwamen er natuurlijk ondertussen ook nog een keer hele goede spelers bij. Als Koeman, als Nielsen, als Gerrits, als Vanenburg, als Kieft. Nou, en zo kan ik er nog wel een leerbi, ik kan er nog wel een aantal dingen op noemen. En wat ik van Ruud toen klasse vond, toen hij zag dat ik inderdaad in een dip zat, dat hij onverwachts bij mij aan de deur stond en zei, Breuk, ik wil een keer met je praten. En dat heeft mij als mens, heeft dat heel veel gedaan. Jezus, wat hebben hier jonge kopjes, zeg.
Ja, Vanenburg.
Alleen mijn stropdas af moeten doen.
Ja, als enige heb je hem nog.
Zo, ja.
Vanenburg ook belangrijk voor je geweest?
Ja. Vaan, weet ik nog, ik kwam terug uit Engeland en toen had Vaan al een band, een videoband met Verkade. En die ben ik gaan kijken.
Van straat tot stadion?
En toen ben ik gaan kijken omdat ik tegen Ajax moest gaan spelen. En Vaan die is later mijn ploeggenoot geworden bij PSV. En ook bij het Nederlands elftal. En die is eigenlijk voorbij gestreefd door Koeman, door Gullit, door Rijkaard en Van Basten. En ja, maar hij is zo ongelooflijk belangrijk geweest. En bij het Nederlands elftal en bij PSV. Ik vind dat hij eigenlijk nooit echt de waardering heeft gehad die hij had horen te krijgen. En natuurlijk zeggen dan mensen, en dat zegt hij zelf ook wel, ja, dat heeft wel ook een beetje aan mijn karakter gelegen. Het is zoals het is. Maar als je dan zo'n goede voetballer bent en omdat je van Ajax vandaan komt en dan je oude trainer gaat roepen, ja, hij kan nooit de leider worden vanwege zijn stemmetje. Ja, dan denk ik, hier gaan mensen strepen over, grenzen over.
Karaktermoord.
Vond ik echt schandalig. Maar ik ben blij dat hij in mijn team speelde, moet ik zeggen.
Nou ja, als je hoort inderdaad van ploeggenoten, de kwaliteiten van Vanenburg, ongelooflijk.
Als jij het seizoen, hè, hoeveel ballen, als je nou praat, ik weet niet of er in die tijd dat zo bijgehouden werd als nu, maar hoeveel assist deze jongen heeft gegeven. Die Koeman, hè, die laatste man dan stond bij PSV, die iedere keer het middenveld in kwam. Nou, dan kwam er weer zo'n paasje. En Ronald had natuurlijk één geweldige specialiteit, zijn afstandsschot. Nou, bam, jongen. Dan
120 geweldig. Doelpunten aan bijgedragen, dus gescoord of assist in 200 wedstrijden voor PSV.
Ja, moet je kijken.
Dat lijkt me heel behoorlijk.
Ja, nou, dat kun je wel zeggen. Ja.
Precies. We dalen even af naar je grootste teleurstelling met Nederland zelf als voetballer.
Dames en heren, men is klaar voor de slag. Welkom in de Kuip van Feyenoord. Mijn inleiding kan bijzonder kort zijn. Naar Mexico gaan of Mexico volgen vanuit de luie zetel. Hier is Valk naast de bal. Eerste keer dat we de wit zien, een gevaarlijke. Houtman is het. Gullit. Niet gedaan, de wit. Volledig in paniek. Daar is hem! Daar is hem! Ik weet zelfs niet wie het is, maar we zijn alweer op weg naar Mexico. Is George Gruen? Dat zou kunnen. George Gruen! Oh.
Ja, want wij gingen niet naar Mexico. België ging naar Mexico. Dit is het Belgische perspectief op die avond in de Kuip met commentaar van Rick de Sadeleer. Geen WK, 86.
Nee, je moet je dus voorstellen, hè, dat ik terugkwam naar Nederland weer een eindtoernooi mee te maken. 82 halen we het niet omdat ik een vrije trap van Platini niet tegen weet te houden. De tweede is, toen zat ik in Engeland, verslaat Spanje Malta met 12-1. Toen konden we dus niet op doelsaldo. En dan maak je dit mee. En ik ben pas een aantal jaren geleden erachter gekomen dat dit misschien wel een van mijn beste wedstrijden in het Nederlands elftal geweest is. Doordat een Belgische cameraploeg toen mij die hele wedstrijd bijna heb laten zien. En dat Rick de Zadeleer zelfs riep van... die van Breukelen is onpasseerbaar, die wedstrijd. En Leo Beenhakker heeft geroepen... ja, die van Breukelen had een engeltje op de lat zitten. Die wedstrijd, het was keihard, het veld. Het was koud. Nou, het maakte me niks uit, want het leek wel weer... of ik op die straat stond te keepen van vroeger. Ik ging overal voor liggen. En dan ben je er zo dichtbij... En dan krijg je die draai om je oren. Ik weet nog dat ik de dagen daarna... daar kan ik me bijna niks meer van herinneren. Ik ben zelfs afslagen gemist om naar het trainingscomplex te komen.
Jullie verloren met 1-0 in het stadion van Anderlecht. Waardoor jullie dus er twee moeten maken.
Ja.
2-0 is genoeg in de Kuip bij de terugwedstrijd. Het was een play-off dit.
Ja.
Dacht je dat jullie er waren toen Robbie de Witt deze
maakte? Nee, het gekke is, Wietse, dat is de grootste fout die je kunt maken als je aan het voetballen bent. Dat je denkt dat. Dan ben je vooruit aan het denken, ben je terug aan het denken. Je moet in het nu blijven. En het enige wat ik mee bezig was: ballen tegenhouden. En je denkt niet over het kan goed gaan, of misschien maken we de derde, of het kan fout gaan. Daarna pas was het één grote deceptie.
Nou, die goal van George Gruen.
Ik ben echt zo ziek van geweest. En hij kopte hem in tussen Van Loen en Ronald Spelbos in, joh. Ik bedoel, hoe is het mogelijk?
In de heenwedstrijd had Wim Kieft al heel vroeg rood gekregen.
Ja.
Van Basten kreeg 2 keer geel. Dus Van Loen was als vierde spits zelfs, want Houtman startte.
Ja.
In de ploeg gekomen.
Ja.
En had hier ook de bewaking van Grün op zich.
Ja, weet je, het punt is dat je kan wel zeggen van wie de schuld geeft. Maar het heeft allemaal geen zin. Je ligt eruit. En dus voor de derde keer de droom om naar een eindronde... Ik heb er één meegemaakt als derde keeper. In 1980 met Piet Schrijvers als eerste en Doesburg als tweede. Toen heb ik s'avonds wel eens in mijn bed gelegen. En ik hoopte dat ik naar huis mocht.
Echt
waar? Dat was zo ongelooflijke leerschool voor mij. Want ik was natuurlijk het keepertje van Utrecht. In die tijd deed ik ook nogal wat werkzaamheden voor de VVCS. Dus ik werd ook het vaksbondventje genoemd. Mijn bijnaam was Kareltje Jansen. En ik heb best wat van die jongens geleerd, van Doesburg en van Schrijvers. Maar dat was vooral heel erg voor jezelf opkomen. En voor de rest...
België haalde de halve finale ook nog eens.
Ja.
Van het Maradona-toernooi.
Ja, ja.
Heb je wel gekeken überhaupt, of...
Ik weet nog dat ik met vrouw en toen onze oudste zoon waren wij in Portugal. Een huisje, toevallig op hetzelfde park was Louis van Gaal met Francesca en zijn 2 dochters ook. Maar wij hadden echt zoiets van, geen gewoon. En dan had ik in dat huisje ook nog een televisie laten zetten. Dat ik lekker alleen samen met mijn vrouw televisie kon kijken. En ik weet nog wel, wat mij daar het meest van herinnert, dat was wanneer de Duitsers scoorden. Dan hoorde je van het hoofdgebouw, hoorde ze je juichen. En nou, dat vond ik wat minder. Maar dit was natuurlijk wel de koning.
Absoluut, die Keizer. Wereldkampioen werd op het toernooi dat jullie misten met het Nederlands elftal.
Ja.
Allemaal 2 jaar voor 1988, wat natuurlijk voor Oranje een droomjaar was. Maar ook voor PSV, waar Hans toen keeper was. En hij zijn Hans van Breukelen moment beleefde. Tot zo, na de break zijn we terug.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom terug bij Tussen de Palen met Hans van Breukelen. We hebben zojuist het feest uit 1988 ruimschoots behandeld, maar ook de teleurstelling uit 1985 richting 86, het missen van het WK. In 1990 waren jullie er wel bij met het Nederlands elftal. Het WK in Italië als Europees kampioen en gedoodverfd wereldkampioen eigenlijk. Alles ging mis.
Nou, ik wil het zo samenvatten. Opstelling hetzelfde, instelling totaal anders.
Hoe?
Vergelijking met 88.
Hoe kon dat?
Laat ik vooraf zeggen, het is een Nederlands probleem. 74 werden we tweede van de wereld. 76 was het kloten van de bok. 78 werden we tweede van de wereld. In 1980 was het een verschrikking in het EK. En eigenlijk is dat bij ons een repeterende breuk geweest. In 2010 en 2012, de volgende generatie, exact zo. Wat is dat? Ja, ik denk dat er een heleboel jongens denken van dat ze beter zijn dan dat ze zijn. We hadden daar een elftal staan waarvan ik denk van ja, we hadden alles in ons om heel ver te komen. Maar het klopte van geen kant. Het begon al met, nadat we Europees kampioen geworden waren, met de aanstelling van Thijs Liebrechts. Nou, dat liep van geen kant. Daar konden we vervolgens wel ons kwalificeren. Maar toen was het wel duidelijk voor ons, dan kunnen we niet mee naar het WK. Toen kwam de discussie, wie dan wel? Toen was Rinus Michels ondertussen, noem het maar, een soort van technisch directeur van de KNVB geworden. En toen kwamen we in Hilton in Amsterdam bij elkaar. En toen zei hij van, wie moet het worden volgens jullie? En toen kwam hij zelf met drie namen. Dat was Cruijff, dat was Aad Mos, die was toen nog succesvol in België. Leo Beenhakker. Nou, en toen zei Van Basten, ja trainer, dat is wel mooi die drie, maar laten we even stemmen. En toen waren geloof ik 15 jongens er. En toen waren er 9 voor Cruijff. Ik natuurlijk niet, want Cruijff had al 2 jaar lang geroepen dat Sandy Menzo in Oranje moest. Dan ga ik natuurlijk niet op iemand stemmen. Stom, maar dat geeft eigenlijk precies ook aan wat het probleem was. Iedereen was op dat moment meer met zichzelf bezig dan met het team. Want Cruijff had het natuurlijk moeten worden. Maar die had ook de hele boel weer op zijn kont gegooid of over weet ik wat allemaal. En dat had natuurlijk gemoeten, omdat dat op dat moment de vraag uit die groep was. En dan had ik me maar moeten of aanpassen of laten zien dat ik wel in dat elftal hoorde. Maar goed.
Cruijff kreeg de meeste stemmen.
Ja, 9. 9. Nou, en uiteindelijk is dat besloten om het niet te doen. En is Leo Beenhakker naar voren geschoven. En die begon natuurlijk met een kansloze positie. Maar nou komt het, als je dan naar dat elftal kijkt, dan mag je toch wel zeggen dat we een aantal persoonlijkheden in het elftal hadden. Denk je nou dat die 5, 6, 7 persoonlijkheden ook bij elkaar zijn gezitten en gezegd, trainer, ga jij maar even daar, wij gaan dat nu uitmaken. En met z'n 5, 6 besluiten om tegen de rest van de jongens te zeggen, en zo gaan we het doen. En als je niet mee wilt, ga maar weg.
Dat is niet gebeurd.
Leo zat ook in een moeilijk vaarwater. Want die was ook nog coach van Ajax op dat moment. En er liepen ook een aantal Ajaxiden erbij. Waarvan wij ook wel soms dachten, hé, die zijn met vakantie hier. In plaats van dat ze, weet je. En dat soort elementen, ja, dat heeft voor hem een onmogelijke situatie gecreëerd.
Maar die 9 spelers die op Cruijff stemden, die moeten daarna toch ook zoiets gehad hebben van, oké, blijkbaar is onze stem waardeloos.
Ja,
als Michels zelf een ander.
Rinus heeft er nooit de openheid in gegeven. Ik heb af en toe wel wat van Leo gehoord. Maar die is er ook nooit naar buiten meegetreden.
Je hebt het over een verhuisdoos.
Pas het maar een beetje. Wat ik je net heb verteld, dat verhaal klopt behoorlijk, hoor.
Het verhaal zou ook zijn dat Michels niet wilde dat Cruijff het zou worden, omdat hij eigenlijk vreesde voor zijn eigen nalatenschap, omdat Cruijff dan misschien wel wereldkampioen zou worden. Wat maak je daarvan?
Dat vind ik dus een achterlijke opmerking. En ik zou je vertellen waarom. Als hij besloten had, Michels in dit geval, om Cruijff aan te stellen, was hij de grondlegger geweest van het succes. Dus ik vind dat onzin om dan te zeggen, hij was bang dat het geëvenaard zou worden. Dat vind ik echt de grootste onzin die er is.
Jullie gingen eruit met Oranje in de achterfinales.
Ja.
Tegen Duitsland met 2-1.
Ja.
Hoe kan het ook anders? Maar we gaan weer naar een mooie kant van je carrière. Precies een maand voor de EK-finale, 25 mei. Stuttgart, 250 kilometer van München.
Ja.
Het was ook nog eens in een bepaalde hoek waar het
daar sinds 88, het staat ook in het boekje dat Kees Jansma ooit geschreven heeft, het Engelsje van Hans van Breukelen, Ich liebe Deutschland. En dat heeft daarmee te maken. Als je 2 Europese titels nota bene in Duitsland mag halen, dan begrijp je dat ik ongelooflijk gek ben op ons Duitsland. Om het zo maar te zeggen.
Een tranentrekker van een wedstrijd, 0-0.
Oh, slecht.
En dan penalties. En die gaan we even lekker allemaal kijken.
Oh.
Dat is een treffzeker opening. Ook een raak.
Ik had eerder moeten gaan. Ik had eerder moeten gaan. Wimpy.
Kies. Ook raak.
Slechte penalty eigenlijk. Dat is de ideale hoogte voor de doelman.
Die hoek? Nee, ja. Die hoek.
Dat zijn de ideale penalties. Een meter onder de lat, dan maak je als keeper nooit een kans. Niels.
PSV derde. Heel kalm. Ook raad. Dat gaat lang goed.
van.
Ja, ook goed. Er zit geen foutje aan de lucht. Iedereen doet heel kalm zijn werk. Ook raak.
Seur.
Seur en Larry.
Let op, ook raak. Let op. Gaat die verkeerd tegen. Is dat zichtbaar? Oh nee, jammer.
Ook raak. We gaan door. Met die spel.
Anton Jansen, hè?
Het blijft.
Je ziet ook ouder geworden. Hè?
Koud onder, onwaarschijnlijk al dan. Jansen. Ook raak. Geen van beide keepers heeft nu ook nog maar enige kans gehad om iets te keren. Van Breukelen. Peloso. Ja, ja! PSV niet. PSV pakt de Europa Cup. Van Breukelen. Doet het. De man van het polletje, die een geweldig jaar daaroverheen gooide. Die niet fit te krijgen was dit seizoen. Dat ding met die grote oren, zoals Beenhakker hem noemde, is voor PSV.
Wauw.
Ja, enige keer in je leven dat je als doelman matchwinner bent. En dat in plaats dat iedereen die kant uitrent naar de doelpuntenmaker, in één keer dat je iedereen naar jou toe ziet komen. Dit is een uiteraard een heel bijzonder moment. Niet alleen omdat je daarmee de penalty... Maar dat gevoel van matchwinnen, dat is ongekend. Ja. Het mooie, wat ik nog het meest frappant vind... Hè, want we hadden een geweldige groep dat jaar. En die vrouwen die gingen ook op een geweldige manier met elkaar overweg. Maar dat ik, toen ik de Europa Cup in mijn handen kreeg... en hem zo de lucht in stak... keek ik zo blind de tribune recht in de ogen van mijn vrouw. Dat was echt... wetende waar je dan vandaan komt het jaar ervoor. En dan dat, ja, dat kan geen toeval zijn. Dat was echt... Ja, dat vind ik zelf nog het mooiste moment van die avond. We hadden zo'n leuk team eigenlijk. Gullit was natuurlijk het jaar ervoor weggegaan. Iedereen dacht, nu is het gebeurd met PSV. Maar toen kwamen Lerby, Kieft en Hans Schillaus. Plus wat we al hadden staan. Hè? Al die namen met Frank Arnissen, Lerby, Vanenburg, Nielsen, Koeman, Gerrits. Maar als je verder kijkt, toen waren er ook best wel een boel jongens uit Eindhoven. Hè? Berry was er een, Fiscaal, Adikoot, Linskes. Linskes staat nog ineens op de foto van het seizoen, toen het seizoen begon. Oh ja, hè?
Want daar zit hij. En hij is natuurlijk in de halve finale... tegen Real Madrid met dat befaamde rollertje.
Ja, ja, hier is die beroemd.
Ongelooflijk.
Ik heb begrepen, want hij heeft pas een boekje uitgegeven over zijn leven. En hij is terug geweest naar Madrid en heeft Bujo ontmoet.
Oh ja?
Ja, heeft daar nog steeds slapeloze nachten van. Dit is toch ongelooflijk. Kijk, wat het mooie, dat vind ik dan altijd zo leuk. Hij maakt natuurlijk een softcall. Maar hij juicht alsof hij die bal in de kruising heeft.
Goal is een goal.
Maakt niet uit, hè? Goal is een goal. Maar dat was echt geweldig.
Jij was zelf ook belangrijk tijdens die wedstrijden. Hugo Sanchez, legendarische Mexicaan, was de spits van Real Madrid. Getraind door Leo Beenhakker, overigens.
Ja. Ja.
Daar is hij weer. Ja. Waarbij jij zowel in Bernabeu... van dichtbij een belangrijke redding maakt.
Een nightmare is een oor aan. Met die penalty, daar kom ik ook te snel uit. Dan tikt hij naar de cornervlag en hij duikt in mijn... Maar ja, daar moet ik ook niet komen natuurlijk.
Ja, daar wordt het 1-1 door die penalty van hem en door die goal van...
Linskes wordt 1-1 en thuis...
De omhaal.
Ja, dat was natuurlijk zijn specialiteit. Dat heeft Leo Beenhakker mij nog wel eens verteld. Dat hij niet kon begrijpen, die Sanchez, dat ik hem tegen had gehouden. Want die ging er altijd in. Maar het gekke is, een van mijn eerste... Ja, het was het eerste jaar dat ik bij PSV speelde... Toen speelde we tegen Atletico Madrid. Toen speelde hij ook in de spits. En op een of andere manier had ik al voor mezelf... een x-aantal van die momenten gezien. En ook wel van beelden van de televisie, dat als hij zo'n omhaal maakte, dat hij dan rechts van de keeper kwam. Dus eigenlijk stond ik al... Dus het was voor mij eigenlijk gezien een hele simpele redding.
Ja.
Maar zijn specialiteit, dat werd in één keer... dat was in één keer weg voor hem.
Het gaat chronologisch een beetje door elkaar. Maar ik wil toch nog heel even terug, ook namelijk naar jouw tijd in Engeland.
Ja.
Bij Nottingham Forest.
Ja.
Waar je hebt samengewerkt met de legendarische Brian Clough.
Ja.
Een manager die twee keer de Europa Cup won. Ja. Forest was een grote club op dat moment.
Ja, zeker.
En die nogal bijzonder in het leven stond. En dat lijkt me heel interessant om erachter te komen hoe dat met jou en hem ging. Eerst even luisteren naar hem.
How do you react though when someone, you know, from your playing staff comes and says, boss, I think you're doing this wrongly?
Good. Well, I ask him which way he thinks it should be done. We get down to it. And then we talk about it for 20 minutes. And then we decide I was right.
Typisch.
Ja?
Typisch club. Ja, ik noem hem altijd de vriendelijkste dictator waar ik mee gewerkt heb.
Dat kan iets goeds zijn, of niet?
Ja, zeker. Ja. Zeker. Hij was absoluut de baas. Men was ook bang voor hem. En ik weet nog dat hij was naar Utrecht toegekomen. En toen was mijn laatste wedstrijd Utrecht-PSV. En toen spraken we daarna af in Holiday Inn. En wij kwamen met 1-0 achter met Utrecht. En toen ging ik tegen het eind van de wedstrijd naar voren. En ik kopte een corner door. En toen kwam ik binnenlopen. Ik had de man nog nooit ontmoet. Hij zegt, als jij mijn keeper wordt, dan blijf je in de kool. Ga je nooit naar voren. Nou, dat was het eerste contact. Toen hebben we zitten praten. En toen leek het dat het niet door zou gaan. Omdat Utrecht te veel vroeg. Je praat dan over 7, 8 ton, hè?
Ja.
Ging je toen
in Utrecht gulden, zat in zware nood.
In gulden, Utrecht, ja. Wij zaten bij de curator op schoot. Dus het was ook wel noodzakelijk dat ik verkocht zou worden. Maar ik wilde verschrikkelijk graag naar Engeland. En toen zei hij, toen waren we om 2 uur, 3 uur 's nachts, ging ik naar huis toe. Nou, Karen, mijn vrouw, die was ook heel gespannen van wat gaat er gebeuren. En toen had hij gezegd, voordat ik wegging, ik wil jouw vrouw morgenochtend nog ontmoeten voordat ik terugvlieg. En dat was ongelooflijk. Hij heeft Karen 10 tot 15 minuten gesproken. Vroeg van Darling, hè, dat was een heel charmante man ook. Van, zou jij mee willen naar Engeland? Nou, en toen zei hij, ik zie je eind van de week in Engeland. Toen was het klaar. Hij had eerst mijn vrouw moeten. Hij wilde eerst mijn vrouw zien.
Ja.
Die wilde eerst ontmoeten, het gevoel hebben dat het is. Nou, en toen kwam het eigenlijk. Ik had een contract voor 3 jaar getekend. En ik was natuurlijk, ja, als Nederlander ben je toch een beetje, geef je nog wel eens wat aan. Hè? Dan hadden we om 1 uur een teammeeting de dag voor de wedstrijd. En dan kwam hij om 12:30 binnen. Nou, en daar zei ik wat van. Bos, what about the time?
Ja.
1:00. Ga jij in de kool staan? Ik ben de manager van deze club. En dan was het klaar.
Vriendelijke dictator.
Nee, maar dat is echt, dat was het. En,
hij was ook niet van de keeperstraining, hè?
Nee, want ik zal je zeggen dat ik kwam natuurlijk van Nederland over naar Engeland. En het was echt een hele andere wereld. Er werd 4 keer getraind en op een bepaalde manier. We moesten samen met de trainer van de andere keeper, daar ging je wat doen. Je was meer aan het rennen dan het keeper. Ik kreeg de eerste 3 uitwedstrijden, kreeg ik 12 calls om mijn oren. We verliezen bij Liverpool uit met 4-3. We verliezen uit bij Spurs met 4-1. En bij Aston Villa met 4-1. Dus ik had zoiets van... Pff. En toen kwam hij de bus inlopen. En toen zei hij, young man, sprak hij je dat aan. Waar de hele ploeg bij zat. Hij zei van, op 2 ballen na heb je het voor de rest tot nu toe fantastisch gedaan. Maar ik had 1 geluk, Wietse. Dat was die Shilton die ik moest opvolgen, wat een godheid was. En die natuurlijk 2 Europacups gewonnen had. Die heeft nog nooit de penalty tegengehouden. En ik geloof dat het de 2e of 3e thuiswedstrijd was tegen Watford. En we staan met 1-0 voor. En Luther Blissett die neemt die penalty en die tik ik tegen de palen. En die stuit eruit. En toen had iedereen zoiets van, nou, hij is niet zo goed als Shilton, maar hij kan wel iets wat Shilton niet heeft gedaan. En ik heb daar 2 geweldige jaren gehad, moet ik zeggen.
Weer die strafschoppen.
Toch.
Mooi. Ja. Dat was hem. Maar ik heb nog 1 heel, heel belangrijk ding. Ik liet je die foto zien die wij samen gemaakt hebben. Toen ik 1 jaar of 8 was en jij net Europees kampioen. Toen heb ik ook iets van je gekregen. Wat me echt ontzettend dierbaar is.
Kijk aan. Ja.
Dit is, ik bezit niet zo heel veel. Maar dit
die
is
heb
echt...
ik of tegen Engeland aangehad, denk ik.
Ja, hij is blauw.
Ja, ik heb tegen Engeland en tegen Rusland in het blauw gespeeld. En ook nog tegen Ierland. En tegen Duitsland en de finale heb ik in het grijs gespeeld.
Ja.
Dus deze is van een van die drie wedstrijden.
Nou ja, het is echt... Ik ben ongelooflijk trots op dat ik deze van je heb.
Wat leuk.
Alsjeblieft,
man.
Vraag hem niet terug. Maar er ontbreekt één ding op. Ja. En dat is een handtekening.
Nou, dat gaan we toch met alle plezier doen.
Dat durfde ik toen denk ik niet te vragen.
Dan hou jij hem even een beetje strak, kan ik... Nou, er ligt een... Alsjeblieft, man.
Dank je wel, Hans, dat je er was.
Het was me genoegen.
En voor het shirt, en voor de foto. En
dankjewel.
Voor de handtekening.
Heel goed, dankjewel.
Dit was Tussen de Palen. Bedankt voor het kijken. Dank aan Hans Verbreukelen. En heel graag tot volgende week weer. Dag.
Nou, wat leuk, man.
Mooi. Wist je dit? Nee, hè?
Maar nooit wat zo raar. Ik heb bijna zelf helemaal geshut.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.